Ik wil met jullie weer verder gaan over kenmerken van een heilige levenswandel. We zijn nu al in het tweede jaar dat we bepaald worden bij een verlangen naar opwekking. En dat doen we aan de hand van de eerste Petrus, 1 Petrus 1 vers 15. Daar staat: maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in uw levenswandel. En ik ben zo met een serie bezig over heilige levenswandel. En dan in het bijzonder om te kijken van, ja, hoe leef je nu dan een heilige levenswandel? Wat zijn dan de kenmerken van iemand die een heilig leven wil leiden? En hoe is dan die wandel met de Heere God, die dagelijkse wandel van een heilig leven, zo'n heilig levenswandel, eigenlijk kenmerkend voor degene die wedergeboren is? En de status waarin u geroepen bent, dat die overeenkomt met de stijl van uw leven. En deze kenmerken, die ben ik aan het behandelen aan de hand van de eerste Johannesbrief. En die brief die is met een heel bijzonder doel eigenlijk geschreven. Het is altijd heel erg fijn als je dus de Bijbel leest en je gaat een brief lezen, dat je eigenlijk kijkt van wat is nu de boodschap. En de eerste Johannesbrief die heeft eigenlijk het volgende kenmerk. Dat is 1 Johannes 5 vers 13, dat Johannes zegt: deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. En dan komt er een opdat, dat is redengevend. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Het is zo'n zegen dat we mogen weten en kunnen weten dat we het eeuwige leven hebben. Ik heb tot nu toe heb ik 5 kenmerken met u besproken. En vanmorgen ga ik met het 6e bezig. Maar ik herhaal nog even die kenmerken. Die eerste kenmerk, dat is uit 1 Johannes 1, vers 5 tot met 7. En dat is het kenmerk in het licht wandelen. Het tweede kenmerk waar ik over gesproken heb, dat was nog voor de coronacrisis. Onze zonde beleiden en wat berouw inhoudt. Dat is een gedeelte uit 1 Johannes 1, vers 8 tot met 10. Dan het derde kenmerk, geboden in acht nemen. 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 5. Het vierde kenmerk waar we over hebben nagedacht, was wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. 1 Johannes 2, vers 5 tot en met 6. En 2 weken geleden, toen heb ik met u nagedacht over je broeder en zuster liefhebben. Uit 1 Johannes 2, vers 7 tot en met 11. En vanmorgen wil ik met u nadenken over het 6e kenmerk, en dat is de wereld afwijzen, eigenlijk de wereld niet liefhebben. Wat betekent dat eigenlijk? En ik lees met u 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, er worden 3 dingen genoemd. Al wat in de wereld is. Eerste, de begeerte van het vlees. Tweede kenmerk, de begeerte van de ogen. Het derde wat Johannes noemt is hoogmoed van het leven. Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik wil nog heel graag bidden. Heer, we willen u zo bidden dat u tot ons spreekt, dat we gespiegeld worden zoals Johannes dat ook doet in die brief. Zodat we echt elkaar en vooral onszelf, daar gaat het om, dat ik mezelf beproef, dat ik mezelf toets. En de vreugde te kennen, om te herkennen wat hier geschreven wordt en te erkennen en te zien in mijn eigen leven, dat dat een kenmerk is. En ik me verheug in mijn wedergeboorte. Ik wil u zo danken dat het bevestigend is. Niet om te oordelen, niet om te wijzen naar de ander, maar om mezelf echt te toetsen. Om dan te zien wat u in ons zelf, in mezelf hebt bewerkt. In mijn broers en zussen heeft bewerkt. Dat we deze kenmerken echt mogen vieren, omdat we daaraan kunnen zien dat we een nieuw leven hebben ontvangen. Ik draag zo deze prediking aan uw diepe genade op, Heer. En ik bid zo dat het echt tot glorie en eer van u zal zijn. Amen. Deze week kreeg ik een mail van een mevrouw die deze hele prekenserie volgt via internet. En dat was een hele bijzondere mail, vond ik. Ik krijg wel vaker mails, ook naar aanleiding van de prediking. Dat is de zegen. Ik heb vanmorgen al, toen we begonnen met de mensen van de techniek, heb ik dat gedeeld. En de zegen die eigenlijk dat... je doet het eigenlijk voor de gemeente. Je doet het voor de broers en zussen om die te bedienen. Maar de zegen die dat eigenlijk verspreidt, daar denken wij niet aan. Maar dat is gewoon prachtig voor het werk wat er gebeurt. En wat jullie eigenlijk doen. En wat dat voor een effect heeft op andere mensen. En ik kreeg dus een mail van deze mevrouw. En het waren twee zinnen. Het was een lange mail. Maar er waren twee zinnen die me heel erg aangesproken hebben. En ik heb haar ook geschreven dat ik dat vanmorgen zou noemen. En dat gaf namelijk precies echt aan in deze twee zinnen. Wat de bedoeling is van niet alleen van de brief, maar ook mijn bedoeling. En ze schreef me het volgende. Uw prekenserie over heiliging sprak en spreekt me aan. U legt een fundament van genade onder het toetsen of je wederom geboren bent. Ik heb daar altijd zo aan getwijfeld of ik wedergeboren ben. Ik zal die zin nog eens lezen. Uw prekenserie over heiliging sprak en spreekt me aan. U legt een fundament van genade onder het toetsen of je wederom geboren bent. Ik heb daar altijd zo aan getwijfeld of ik wederom geboren ben. En dat verwoordt precies wat het doel is van deze prediking, wat het doel is van de brief. Kijk, als je wilt toetsen of je wederom geboren bent, en je doet dat op het fundament van de wet. Hè, je hebt de wet en de genade. En als je dat doet op het fundament van de wet, dan zul je altijd zien dat je onvolmaakt bent, dat je niet aan de maatstaf van God voldoet, dat je altijd tekort schiet, dat je nooit in de buurt maar kan komen van een zondeloos leven. En als ik vanuit de wet vertrek, dan zal ik ook nooit de zekerheid hebben over het eeuwig leven. Als je altijd, zeg maar, regelmatig spreek ik eigenlijk ook, vooral als ik, zeg maar, buitenhuis ben en buiten in andere setting, op een bijbelschool of zeg maar op andere samenkomsten waar ik dan mag voorgaan in de prediking, dan zie ik vaak na de diensten dat ik gesprekken heb en dat er nooit een zekerheid is van behoud. En diep van binnen is er dan eigenlijk het volgende systeem. Een systeem van vergelijken. Het vergelijken van ik doe verkeerd en daarom ben ik verkeerd. En dat is schaamte. Ik heb dat wel eens verder aan u uitgelegd. Maar andersom werkt dat ook. Dat mensen denken, ik doe goed, dus ik ben goed. Maar Jezus zegt dat ook verkeerde mensen goede werken kunnen doen. Dus als je maatstaf is of je goed doet of dat je faalt, en je gaat daaraan je wedergeboorte eigenlijk meten, dan zal het altijd zo zijn dat je nooit een zekerheid kunt hebben. Maar het is niet het goed doen of het falen dat we in Christus nieuw leven hebben. Dat we, zeg maar, daar onze wedergeboorte aan meten. Het is zo dat we in Christus nieuw leven hebben ontvangen. Dat we in hem, zeg maar, onze identiteit hebben. Dat onze identiteit niet ligt in de dingen die we doen en die we laten. Maar dat we de kenmerken zien wat God in ons leven gedaan heeft. En dat is een diepe genade. Dan kun je eigenlijk zien, niet dat wat je doet, dan is de maatstaf niet wat je zelf doet, hoe je faalt en hoe je je vergelijkt met de wet. En dat je denkt, ik zal het nooit kunnen bereiken. Maar dat je ziet wat de Heer Jezus in ons leven heeft gedaan. En dat is het kenmerk van deze prekenserie. Want niemand komt eigenlijk met deze, nou, als je, zeg maar, die kenmerken in je eigen leven toetst, dan zie je wat God gedaan heeft. Moeten we dan geen goede werken doen? Natuurlijk. Natuurlijk is het zo dat we mogen wandelen in de werken die God heeft voorbereid. Maar die werken, die goede werken, dat is niet een bewijs van wedergeboorte. Die goede werken is een bewijs dat je gehoorzaam wil zijn. Is een bewijs dat je de Heer Jezus lief hebt. Dat je in diep ontzag wilt wandelen voor hem. En dat is eigenlijk de serie waar ik zo, zeg maar, waar ik met u samen mee bezig ben. Dat je echt een toetssteen hebt van niet van ik doe goed en ik ben goed. Of ik doe slechte dingen en ik zondig en ik ben slecht. Het is heel erg belangrijk dat je je identiteit vindt in de Heer Jezus. Maar dan moeten we ons onderzoeken. Het is echt een toetssteen. Ik heb zeg maar in 2 Korinthe 13 vers 5, daar staat dat er een onderzoek moet plaatsvinden in uw leven. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Christus Jezus in u is. En dit onderzoek, dat is eigenlijk heel erg noodzakelijk. Ik heb, geloof ik, 2 weken geleden gezegd, en die indruk heb ik nog steeds, en word er ook steeds in bevestigd. Ik heb zelf de indruk dat dat een van de belangrijkste series is die ik ooit in deze gemeente heb mogen spreken. Omdat het gewoon onszelf eigenlijk een maatstaf geeft om jezelf te toetsen. Weet je, we toetsen ons soms, wat ik al zei, aan het goede en het slechte wat we doen. Of we toetsen ons en zeggen, ja, ik heb ooit eens een zondagsgebed gebeden. Ik heb dat toen een paar mogelijkheden eigenlijk aangenoemd. Hoe iemand, zeg maar, tot Christus kan komen. Of dat er een emotie is. Of dat het, zeg maar, dat je komt tot hem omdat je hulp nodig hebt. En natuurlijk geeft God er een antwoord. En natuurlijk is God een barmhartig God. Maar het belangrijkste is dat je daarna gaat zien dat er een vrucht is in je leven. Dat je daarna gaat zien in die eerste Johannesbrief wat dat voor een in je leven uitgewerkt heeft en dat dat intense genade is. Ik ga kijken naar dat gedeelte de wereld niet lief hebben, zoals 1 Johannes 2 dat beschrijft. Maar het eerste, zonder dat ik er een bijbelstudie van wil maken, is het belangrijk van wat is nu de wereld dan? Wat is dat dan? Wat is de wereld? Het woord wat hier gebruikt wordt, dat is het woord kosmos. En dat woord wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt, met verschillende betekenissen. En de betekenis, die kun je pas zien in de context waarin het geschreven is. De wereld kan in de Bijbel bijvoorbeeld verwijzen naar het universum. Of soms wordt het ook gebruikt om de menselijke inwoners van dat universum aan te geven. Of soms is het ook zo dat het gebruikt wordt om een onderscheid te maken tussen Joden en heidenen. Maar in het Nieuwe Testament heeft het heel vaak en vooral een negatieve lading. Het verwijst naar alle dingen die tegen de kennis van God ingaan. Dus als er in het Nieuwe Testament geschreven wordt en gezegd wordt de wereld, dan is het zo dat het staat voor datgene wat tegen de kennis van God ingaat. Dat kan zijn ideeën, filosofieën, opvattingen of hoe de grote massa zich gedraagt in de verdorvenheid van hun bestaan. En het laat ook zien de bedekking. Het kan bedekt zijn met een mantel van geleerdheid, van ontwikkeling of soms grote vroomheid. En Johannes die legt eigenlijk uit wat die werkelijkheid van de wereld buiten God om is. En dat doet hij aan de hand van 3 aspecten. En die 3 aspecten, die liefde voor de wereld, die wordt gekenmerkt door begeerte van het vlees, door de begeerte van de ogen en een hoogmoedig leven. En over die 3 aspecten wil ik met jullie samen nadenken. Wat betekent dat eigenlijk, begeerte van het vlees? Wat betekent eigenlijk de begeerte van de ogen en de hoogmoedig leven? Daaraan kun je toetsen of je nu wel of niet de wereld lief hebt. Begeerte is op zich een woord wat gebruikt wordt natuurlijk voor verlangen, voor hunkering, voor smachten naar. En dat is natuurlijk, dat is niet zeg maar, dat is natuurlijk niet altijd en noodzakelijk negatief. Je ziet bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zegt, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te vieren. Of bijvoorbeeld Paulus die schrijft dat hij een grote begeerte heeft, een groot verlangen heeft om de gelovigen van Thessaloniki te zien. Dat woord in het Nieuwe Testament, dat laat eigenlijk, drukt echter ook uit dat we iets verlangen buiten God om. Een begeerte buiten God om. In de gelijkenis van de zaaier, in Markus 4, vers 19, waar de Heer Jezus eigenlijk uitlegt over het zaad wat in de dorens valt, dan zegt hij, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken wordt en wordt onvruchtbaar. De begeerte naar al het andere. Natuurlijk is het zo dat de begeerte naar alle andere dingen, dat kunnen ook goede dingen zijn. Wat het eigenlijk betekent is dat het zo op je beslag legt waar je mee bezig bent, dat je eigenlijk dat het gelijk of zelfs een groter verlangen is dan naar God te verlangen. Dus het wordt een afgod. Het kan een verlangen zijn ook naar dingen die naar dingen of relaties die tegen God ingaan. En dat wordt in deze context bedoeld. Vlees, ook even uitleggen wat dat betekent. Dat heeft namelijk ook verschillende betekenissen in de Bijbel. Ook weer in de context kun je eigenlijk alleen maar zien wat vlees betekent. Het kan gaan als het gaat om vlees, om het fysieke lichaam. Het kan ook een verwijzing naar zijn van de zwakte van de mens in vergelijking met God. Maar hier betekent het eigenlijk de verdorvenheid en een onbekeerde toestand. Het is zo dat de mens is geschapen als kroon van deze schepping naar het beeld van God om hem te aanbidden en te eren, om te leven tot zijn heerlijkheid, maar we missen het doel. We missen die heerlijkheid. En het eerste wat daarvoor in de plaats gekomen is, zeg maar, dat is een begeerte. En eigenlijk, als ik kijk naar de omstandigheden waar we hier in het land mee te maken hebben, dan zie je vaak dat het gewoon dierlijke begeertes zijn. Ik had geen ander woord, kan ik daarvoor noemen. Een morele verdorvenheid. Een totale morele verdorvenheid. En het eerste wat bij een wedergeboorte blijkt, is dat die toestand, dat je dat herkent en erkent. Je weet dat je als persoon met je hartstochten en begeerte, dat je dat moet kruisigen en dat dat gekruisigd is. En dat je vrij bent. Nu is het heel belangrijk wat ik nu zeg. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat je niet moet beweren dat als je een oprechte christen bent, dat je vrij bent van die begeerte. En dat die soms ook de overhand heeft in je leven. Want Paulus laat dat zien in Galaten 5 vers 17. Daar speelt zich een enorme heftige strijd af tussen geest en vlees. Er staat, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Het is een bewijs, en nu let op, een bewijs van bekering en wedergeboorte is niet de afwezigheid van die strijd. Het tegenovergestelde is waar. De grootste aanwijzing of iemand werkelijk wedergeboren is, is dat hij het vlees de oorlog verklaart. En dat je beseft dat er nooit een wapenstilstand komt. Dat het altijd een strijd zal zijn. En er is heel weinig bewijs van wedergeboorte als je deze strijd niet kent in je leven. Als je vrede hebt met zonde, vrede hebt met vlees en vrede hebt met de wereld. Dat is het eerste kenmerk. Er is een strijd gaande tussen geest en vlees. En dat ervaar je elke dag opnieuw. Het tweede is de begeerte van ogen. Toen ik hierover nadenken was, toen ging ik meteen terug naar Genesis. Weet je, de ogen zijn vanaf het begin van de schepping de weg geweest waar de verleiding naar binnen komt. Het begint bij Eva. De verboden boom was een lust voor haar oog. Het gaat verder bij David, die de schoonheid van Bathsheba ziet. En hij keert zich af van Gods wil om niet te begeren. En hij valt in grove zonde. Het is heel typerend dat de Satan Jezus meeneemt naar de hoge berg. En dat hij hem alle koninkrijken en zijn heerlijkheid laat zien. En als je eigenlijk over deze gebeurtenis nadenkt, of het nu gaat over Eva, of het nu gaat over David, of het gaat over Achan die ziet en neemt en zondigt naar datgene wat hij eigenlijk moest vernietigen. En dan zie je dat de daad van de zonde eigenlijk niet gebeurt bij het nemen, maar de daad van de zonde begint bij het zien, bij het begeren. En dan zie je dat Jezus ook waarschuwt, als iemand naar een vrouw kijkt om haar te begeren, dat je in je hart eigenlijk al zonde gepleegd hebt. Ik vond een uitspraak, ik lees regelmatig preken van Spurgeon. En Spurgeon die zegt eigenlijk het volgende. Ik vind het een prachtige uitspraak. Wat het oog fascineert, is erg geschikt om toegang te krijgen tot ons hart. Net zoals de vrucht Evas oog streelt en daarna heerste over haar gedachten en haar hand. Ik lees dat nog eens. Wat het oog fascineert, is erg geschikt om toegang te krijgen tot ons hart. Net zoals de vrucht Evas oog streelt en daarna heerste over haar gedachten en haar hand. Jezus zegt ook dat het oog de lamp is van ons lichaam. Waar je oog zich op focust, geeft de toestand van je hart aan. Waar je naar kijkt en wilt begeren, geeft de conditie aan van je hart. En we moeten ons zo ontzettend bewust zijn in de cultuur waar we eigenlijk in leven, dat de hele reclamewereld en hele de marketing, die is echt op het oog gericht. Als je kijkt wat allemaal voor onze ogen bungelt, van het begint met geldzucht, seks, eten, reizen, vakantie, kleren, succes, zekerheid, gezondheid. Het heeft allemaal met die oog te maken. Als je voor de televisie ziet, dan zul je zien, en dat is ook echt gericht op kinderen, dat het allemaal gaat om via het oog naar je hart te komen. Om via het oog die begeerte op te wekken. En als je werkelijk bekeerd bent, als je daadwerkelijk echt de Heere God wilt eren, dan is het zo dat je hart je ogen moet leiden. Dat is een heel belangrijk principe wat ik u nu uitleg. Omdat als je je ogen je hart laat leiden, dan zul je de begeerte zien opwekken. Dan is precies wat Spurgeon zegt, wat het oog fascineert, is geschikt om toegang te krijgen tot ons hart. Net zoals de vrucht Evas oog streelt en daarna heerst over gedachten en haar hand. Dat betekent eigenlijk, als je je hart door je ogen laat leiden, zul je gaan struikelen. Dat is met David gebeurd, dat is met Eva gebeurd, dat is met vele mannen, ook nu in deze tijd gebeurt dat. Grote godsmannen. Die struikelen en het oog, dat is de conditie, laat dat zien van hun hart. Maar als je hart je ogen leidt, dan leidt het je weg van de wereldse dingen naar de hemelse dingen. Het hart moet onze ogen leiden naar die verborgen schat die nog moord, nog roest eigenlijk zal aantasten. Dat is het tweede. Het derde, wat Johannes aangeeft, is wat van de wereld is, is een hoogmoedig leven. Hoogmoedig leven. Hoogmoed is een zelf ingenomen onbeschaamde trots die tot grootspraak leidt. Arrogantie, dat de bezittingen en de rijkdom die we zeg maar, allemaal vergaard hebben, dat dat toe te schrijven is aan onze eigen wijsheid en aan onze eigen macht, onafhankelijk van God. God is niet bij je plannen betrokken. Zoals Psalm 10, vers 4 zegt, de goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. En nu zitten we zo achterover en we luisteren daarna en we denken dat is niet van ons. Maar weet u wat het moeilijke is met hoogmoed? Dat het hoogmoed is niet uitgesproken atheïstisch. Weet je, het kan zich verbergen door te zeggen ik vertrouw op God en je dankbaarheid te uiten. Ik heb toen de tijd, ik heb nog niet zo lang geleden, heb ik gesproken over wat religie is. Religie, dat is gehoorzamen en daarom word ik door God geaccepteerd. Je gehoorzaamt God en daarom ben je geaccepteerd. Of je zegt, ik werk er hard voor en God zegent me daarom. Hoe harder dat ik werk, hoe meer zegen dat ik zal vergaren. En weet je, het is zo dat je denkt dat je goed bent omdat God jou zegent. En de kerken die zitten er vol mee. En wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Weet je, er zijn mensen, broeders en zusters misschien, die dan zeg maar überhaupt niet denken aan Spreuken 3. Dat ze zeggen van, nou, ik heb mijn vertrouwen op God gesteld. Ik zal niet steunen op eigen inzicht. En ze zijn bezig en ze kijken naar hun succes. Ze kijken naar de eer, wat ze eigenlijk vergaren. En dan komt die uitspraak aan God alle eer. Maar je hebt helemaal niks met God gedaan. Je hebt überhaupt niet je plannen voorgelegd. Je ziet dat er succes is. Je ziet dat er eer is. Je ontvangt die eer ook. En in feite is het zo. Ik heb het zo opgeschreven. Het is niet een tekst van mezelf. Maar het zegt de tafelresten nadat je zelf gegeten hebt. En de roem en eigen eer. Die geef je die dan overblijft aan God. En hoe kunnen we onszelf er niet op betrappen? Weet je, dat je in de gemeente komt en er is zegen en dat God je echt gezegend heeft. En je hebt daar zelf hard voor gewerkt, je hebt het zelf gedaan. En mensen zien dat ook. En je krijgt het ene compliment als het andere. En je zegt, alleen aan God de eer. Dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed. Want je hebt niks overlegd met God. Je hebt niet begonnen met God. Je hebt niet gedacht aan God. Je bent gewoon bezig geweest. En dat is natuurlijk een enorme zegen dat God de zegen geeft. Maar zeg niet aan God alleen de eer. Dat zijn de tafelresten die je aan hem geeft. Je hebt zelf gegeten. Je hebt zelf de eer ontvangen. Je bent trots. Je denkt, wat ben ik toch goed? Wat is God toch geweldig dat hij me zo zegent? Dat is de hoogmoed die hier eigenlijk aangesproken wordt. En weet je, als een gelovige de les vergeet dat hij de heerlijkheid van God zeg maar zelf neemt, dat hij die eer zelf gaat zeggen, dan moest ik zo denken aan die prachtige gelijkenis in Lucas 14. Dat iemand aan de tafel gaat zitten en is uitgenodigd, je kiest zelf een plaats. En dat de Heilige Geest zegt tegen je, ja, die plaats is niet voor jou. Je moet op een andere plek gaan zitten. Dat je gecorrigeerd wordt. En dat is alleen maar genade. Dat is alleen maar genade dat je eigenlijk een plek toe-eigent die niet voor jou is. Zo staat er, Johannes die schrijft dus het volgende. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van God is niet in hem. Maar Jacobus die schrijft het nog iets confronterender. Die zegt, wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen, hoogmoedig leven, komt niet voort uit de Vader. En weet je, zeker kennen we die moeite en die aantrekkingskracht, die kunnen we echt ook ervaren. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je dat onderkent, die drie manifestaties van de wereld. En dat werkelijk berouw kennen als je je hieraan hebt overgegeven. En de uitdaging voor u deze week is om je daarin echt te toetsen. Dat je echt kunt toetsen. Dat je zelf zegt van Heer, wil u me dat openbaren? Wil u me de dingen laten zien? Wil u me echt helpen om echt tot eer van uw heerlijkheid te leven? Vader, bewaar mijn oren, mijn ogen voor de begeerte van mijn oog. Ik wil u bidden dat u laat zien dat waar ik naar kijk, dat dat de conditie van mijn hart openbaart. Maar laat mijn wedergeboren hart mijn ogen leiden, zodat dat u geëerd en verheerlijkt wordt. Weet je dat het levensmotto, en daar sluit ik mee af, zal zijn Psalm 115, vers 1. Niet ons, Heer, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goede tierenheid en om uw trouw. Laten we zo even stil zijn, de muziekteam kan op het podium gaan staan. Laten we zo even stil zijn en de Heere God echt naderen, dat we ook even die momenten eigenlijk nemen om uzelf te toetsen. Dat u zelf echt kijkt naar de conditie van uw hart. Dat u zelf kijkt naar de hoogmoed waarin we echt soms kunnen vervallen door vroom te zijn. En God de eer te geven terwijl we niets en helemaal niets met hem overlegd hebben. Dat we gestart zijn gewoon voor eigen eer en eigen heerlijkheid. En dat we dan in het midden van de gemeente zijn, God alleen de eer. Wat een vroomheid. Laten we ons daarvoor behoeden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we getoetst worden door uw Heilige Geest. En dat het genade is. Dat we mogen zien wat u in ons leven doet. En dat u ons ook confronteert met de dingen die van de wereld zijn. Alle kennis en alles wat er is buiten je om. Wil u danken dat we echt mogen bidden voor nieuwe ogen die gestuurd worden door ons hart. De ogen van ons hart. En ik bid ook voor diegenen die zichzelf herkennen daarin, dat ze daarin echt werk van maken. En met u overleggen als soms hulp nodig hebben. En zo willen we deze dienst echt aan uw diepe genade opdragen. Ik wil u zo vragen om te gaan staan. Dan zal ik de zegen uitspreken en dan zullen we nog luisteren naar het laatste lied. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat het fundament van deze prediking is genade. Diepe genade. Die we zo gevonden hebben in uw Zoon Jezus Christus. Maar het is zo ook heerlijk, Heer, dat u, Heer Jezus, gekomen bent met genade en waarheid. Om dat in ons leven te brengen. Mozes kwam met de wet. Maar u kwam met genade en waarheid. En het is genade als er dingen in ons leven worden geopenbaard. Omdat dan waarheid in ons leven kan komen. In plaats van leugen. En zo willen we deze dienst ook voor diegenen die thuis zijn. En diegenen die in de zondagschool zijn en de kinderen. Heere God, we willen echt zo de zegen uitspreken over onze broers en zussen thuis, hier in de zaal. Vader, het is heerlijk om deze woorden te mogen uitspreken. De Heere die zegenen u en de Heer behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn troost, veilige toren van kracht, adem en stem. Zijn van u.